Jezus van Nazareth. Maar niet zomaar een verdwaalde Galileër in een of ander obscuur dorpje of zoiets. Integendeel, naar klassieke maatstaven die wij kwijtgeraakt zijn, iemand van hoge komaf, heet dat. En met rechten niet alleen als de koning der Joden, maar met rechten op de troon van David als zodanig. Dat is over 12 stammen van Israël en niet maar over de Joden. En feitelijk via David ook de troon van Adam. Dat wil zeggen met troonsrechten over de gehele mensheid en daarmee over de gehele aarde. Dat is niet wat wij er later inleggen. Het is ook niet wat hem later pas toekwam of iets dergelijks. Maar zijn rechten waarmee hij geboren werd. Dat die rechten ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn geworden, heeft van doen met een andere afkomst. Een goddelijke afkomst uiteraard. En bovendien wordt het in de Bijbel beschouwd als het loon en in ieder geval als het resultaat op zijn loopbaan die niet was in hoogheid, maar in nederigheid. Een loopbaan die er niet op gericht was om die rechten ook daadwerkelijk op te eisen, maar integendeel een loopbaan als dienstknecht van God, als profeet en nog veel minder dan dat. Uiteindelijk. Want ook in de gedaante van de mens heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, zegt mijn Bijbel. Maar het doet niks af aan wie hij was als mens ook hier op aarde. Daarover lazen wij in Matthäus 1 en eigenlijk wilde ik u schriftplaatsen voorhouden waar hij kennelijk bekend blijkt te zijn, algemeen bekend, als de zoon van David. En dat betekent niet een afstammeling van David, maar als de rechthebber op die troon. Mag dan zo zijn dat zo'n koningshuis naar menselijke maatstaven aan nogal lage wal geraakt is. Het neemt niet weg dat elke Jood ook wist dat die beloften in de Bijbel staan, dat aan het huis van David nooit iemand zou afgesneden worden die op de troon zou zitten van Israël. En waar de Joden zich primair dan toch als Israël beschouwen, moet de verschijning van deze zoon van David, die bovendien kennelijk beschikte over hogere krachten dan wie ook, moet toch indruk gemaakt hebben, zeker ook bij de Joodse nationalisten. En ook indruk gemaakt hebben bij degenen die daadwerkelijk, bijbelgetrouw, de komst van de Messias verwachten. En door velen werd hij ook daadwerkelijk zo gezien. Tot ongenoegen uiteraard van degenen die op datzelfde tijdstip de macht in handen hadden, want die voelden hem aankomen. Dat vertel ik niet, dat staat in Johannes 11, 10. Nou ja, daar ergens. Dat ze beraadslagen en zeggen, als we die man laten geworden, dan neemt hij de macht over en kunnen wij een huis? Kunnen we in de WW? Waar nog bij komt dat het Joodse Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, alleen maar bestond en macht kon uitoefenen bij de gratie van de Romeinen. Want die wisten ook niet hoe ze anders de Joden onder controle moesten houden. Dit is geen waardeoordeel, nee. Dat is gewoon een feit. En ze begrepen heel goed dat als het volk Jezus zou volgen en zich zou losmaken van de judaïstische, Joodse, religieus getinte op zijn minst leiding, dan hadden ze geen functie meer uiteraard. En dan konden ze weg. En toen zei die hoge priester deszelfdejaars, hij zegt, weet je wat we doen? We brengen die ene man ter dood, want het is beter dat één man sterft voor het hele volk dan dat het hele volk, althans voor ons, verloren gaan. Ja. Er staat nog wat bij, maar dat zeg ik nu niet. Maar nu ik hier toch ben, ik kan het niet opbrengen om hoofdstuk 2 van Lucas over te slaan. Dus, want ja, daar gaat het daar ook over. Op de meest uitgebreide manier eigenlijk. En als ik had willen demonstreren de positie van de Heer Jezus als erfgenaam van de troon van David, dan zou het meest voor de hand gelegen hebben inderdaad dit gedeelte in, wat zei ik? In Matthäus, zei ik Lucas? Ja, nee, ik bedoel Matthäus. Matthäus 2, want ik heb het hier toch voor me liggen. Want we waren in Matthäus 1 immers. Algemeen bekend is, daar staat in elke inleiding tot de Bijbel, dat het Matthäus-evangelie ons de Heer Jezus voorstelt als de koning. Dat heb ik ook niet uitgevonden. En daar gaat het ook over. Ook hoofdstuk 2, want laconiek, er stond in vers 25 dat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus, dus de oorsprong van deze naam, in elk geval. En dan staat er laconiek, toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van koning Herodes. Waarom dat in Bethlehem was, staat er hier allemaal niet bij. Maar die kun je toch ruiken. David komt uit Bethlehem, de familie stamt uit Bethlehem. Dat was het erfdeel van de familie. Dat had van doen met de verdeling van het land onder Jozua, waarbij het land verdeeld werd en toegewezen werd aan de diverse families. En Bethlehem, dat maakte deel uit van het erfdeel van de stam van Juda. En daar vonden wij in de tijd Jesse en David enzovoort. Daar komt de hele geschiedenis vandaan, hè? Dat ook in Lucas 2 staat, dat weet u ook. Dus hier wordt het niet expliciet vermeld, maar oké. Hij werd geboren te Bethlehem, gelegen in Judea. In Judea, het erfdeel van de stam van Juda. In de dagen van de koning Herodes. En u weet wie Herodes was of niet? Herodes. De koning Herodes. Dat was de man die officieel de titel droeg koning der Joden. Nou ja, hij was ook Joods. En hij was koning over Judea. En hij was Joods qua religie. En dan ben je dus Joods. Al moet gezegd worden dat hij wat afstamming betreft een Edomiet was. Uit Esau, niet uit Jacob, maar uit Esau. Een Idumeer heet dat via het Grieks. Maar dat is in gewoon Bijbelse taal van het Oude Testament een Edomiet. En ik weet niet of je dat weet, maar de Edomieten zijn ooit een keer verdreven uit, laten we zeggen, uit Petra. Uit Bosra, uit die plaats, dat dorpje wat wij zo goed kennen, inderdaad, ja. Zijn daaruit verdreven door de invallende Nabateeën, die wij ook kennen, dat dacht ik. Die stammen van Ismaël af. En de Edomieten moesten dus naar het westen vluchten en kwamen toen in het gebied van Israël terecht. En zijn toen aangesloten bij de Joden. En hebben en masse ook de Joodse godsdienst aangenomen. En vandaar dat in onze dagen beweerd wordt dat heel wat Joden van vandaag feitelijk van Edomitische afkomst zijn. Maar laat u dat niet in de war brengen, dat heb ik u al gezegd. Dat doet er weinig toe. Naar Bijbelse maatstaven zijn ze Joden en was Herodes dat ook. Koning der Joden. Hij was bovendien de man die die tempel gebouwd had. Dat leest hij ook nog ergens. Hè? Het heet de tempel van Herodes tot vandaag. De tempel van Herodes. Ja, dat is er 46 jaar over gedaan. Was niet zo zoiets. Was dat die familie van Herodes gedaan. Natuurlijk om de Joden te paaien. Alles heeft zo zijn politieke achtergrond. Tot vandaag. Maar hij was koning der Joden. Daarom beschouwde Pilatus het als een goede grap. Hem werd Jezus voorgeleid omdat hij zich uitgaf voor koning der Joden. Pilatus wist er niet goed raad mee. Die haalde een grap uit. Hij zegt, ik stuur hem naar Herodes. Dan kan je lachen. Daar staan er twee tegenover elkaar die zich koning der Joden noemen. Laat Herodes het maar uitzoeken. En Herodes vond het ook een goede grap. En ze zijn voor de rest van hun leven vrienden geworden, staat er in de Bijbel. En de Bijbel zegt ook dat het geprofeteerd was, want in der waarheid zijn vergaderd Herodes en Pilatus, de Joden en de heidenen, in een gemeenschappelijke opstand tegen God en zijn Messias. Letterlijk uit Psalm 2. En letterlijk ook dus uit Handelingen 4 is het, geloof ik, waar het staat. Het heeft nogal wat voeten in de aarde. Die Herodes. Welke Herodes doet er niet toe? Je had ze waren genummerd, dat weet u. Herodes de Grote en nog zo wat Herodes, noem maar op. Dus een en dezelfde familie. Het was een Joodse koning. Naar Bijbelse maatstaven uiteraard ten onrechte. En naar Bijbelse maatstaven zelfs een antichrist dus. Iemand die feitelijk stond in de positie die Christus toekwam. Die heb je toch, hè? Daarom was het ook de vijand. Maar goed. Toen Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen uit het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Frappant, omdat de Joden er zelf niet eens weet van hadden. Op enkele herders na, denk ik dan. In de velden die oorspronkelijk toebehoorden aan het huis van David en waar David zijn carrière begon als herdersjongen met de kudde. Dat was in de velden, buiten Bethlehem, de velden van Efrata. Weet u wel, dat hangt allemaal aan elkaar, hè? Nou goed, waar is de geboren koning der Joden? Het zijn buitenlanders die daarna komen vragen, geïnteresseerd zijn in de koning der Joden. Zodat u maar weer ziet dat toch zelfs in het buitenland bekend was dat Jezus was. Nee, ze kenden hem nog niet, maar ze wisten dat er een koning der Joden geboren was. En niet een zoon van een timmerman uit Nazareth. Die begrijpt u toch? Goed. Waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Is er nou een koning der Friese geboren? Nee, de Franken, Saxen, van mijn part, Germanen. Als er een koning geboren werd van welke vreemde stam dan ook, denkt u dat die wijzen dan ook er naartoe gingen om te vragen: waar is de geboren koning der de Belgen? Dus zodat wij hem kunnen aanbidden. Wat hadden die wijzen met een koning der Joden en waarom moesten ze hem aanbidden? En dan verder. We stellen eerst maar een paar vragen onderweg, hè? De koning Herodes, gehoord hebbende, werd ontroerd. Dat wil niet zeggen, hij werd emotioneel. Het betekent, hij raakte van streek. Dat betekent het, hè. Er werd in zijn leven en in zijn denken werd er geroerd. Hij zat met een groot probleem. Groter dan u vermoedelijk denkt. Maar hij werd ontroerd. En niet alleen hij, maar staat er, maar geheel Judea. Heb je dat nou, komen de twee of drie wijzen uit het oosten? Die komen in Den Haag binnen. En die vragen: waar is de geboren koning van Nederland? Of zo. En wat denk je wat er dan gebeurt? Leuke grap, stel idioten die binnenkomen en wat een flauwekul, hè? Maar dat is niet het geval. Integendeel, het heeft zelfs tot gevolg de beruchte kindermoord in Bethlehem, verderop in dit hoofdstuk. Met andere woorden, het is een bloedserieuze zaak. Wat, dat die twee, drie wijzen in... Wie waren die lui? En Herodes neemt maatregelen. Bijeenvergaat hebben de al de overpriesters en schriftgeleerden des volks. Als u het mij vraagt, ik denk dat dat gewoon het Sanhedrin is wat bij elkaar geroepen wordt. Dat is de officiële gang van zaken. de schriftgeleerden en overpriesters. Dat is precies waaruit het Sanhedrin is samengesteld. En als er staat al de overpriesters en schriftgeleerden, dan denk ik dat is dus het gehele Sanhedrin wordt bij elkaar geroepen. En hij vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. Want je kan wel Jood zijn, maar daarom ken je je tenag nog niet. Je bijbelgeluk. Goed. Je kan wel Christen zijn, maar daarom ken je je Bijbel nog niet. Nou goed. En ze zeiden tot hem te Bethlehem in Judea, want alzo is geschreven door de profeten, gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Nou, dat wordt beschouwd als messiaanse profetie, dus dat is geen probleem dan uit Bethlehem. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen. Dit wil zeggen, ze moesten bij hem komen en toen heeft hij ze wat verteld. Privé, want zo gaat dat op regeringsniveau. Want op dat niveau zijn we. Er wordt dus iemand geboren in een stal in Bethlehem. Het blijkt een zoontje te zijn van het timmerman uit Nazareth, weet u wel. Die zo arm waren dat ze op een ezel moesten rijden. En dat soort, en er gebeuren dit soort dingen. Dat geloof je toch zelf niet? Er is hier dus veel meer aan de hand. Juist. Ze moeten bij Herodes komen, hoogst persoonlijk. En hij informeerde bij hem wanneer dat was dat die ster verschenen was. Want hij had zijn plannen dus al. Dat blijkt hierna. Want het gevolg is dat alle kinderen beneden 2 jaar in Bethlehem gedood worden. In de hoop dat daar die geboren koning der Joden bij was. Hij nam het dus bloedserieus. Dat woord van die wijzen. Wie waren dat? En hen naar Bethlehem zendende zeiden, reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kinderke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. Nou ja, doe maar. En zij, de koning gehoord hebbende, koninklijk bevel, zijn heen gereisd. En ziet de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat zij kwam. En stond boven waar het kindeke was. En als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En ze hebben wat cadeautjes gegeven voor het kindje ter gelegenheid van de geboorte. Maar dat staat er niet. Er staat, en hun schatten... hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud, en niet zo'n Piet Luttig ringetje of zoiets, hè? We praten over schatten, voor een koning. Althans, in hun optiek was dat zo. Schatten. Brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre, zodat het kind vanaf zijn geboorte meteen over een aardig vermogen kon beschikken. Als over een schat lijkt mij het, want dat woord staat er. Hebben ze nooit afgevraagd waar de Heer Jezus eigenlijk van leefde? Je leest toch nergens dat ze collecteerden of zo? Ik bedoel, dat staat niet in de Bijbel. Wat je zelf leest is dat er bij gelegenheid geld werd uitgedeeld aan de armen. Toch. Waar komt het kapitaal vandaan? Nee, je moet even af van enige christelijke traditie. Was dat zo'n arme man? Zo gedroeg hij zich niet. En in ieder geval bij zijn geboorte kreeg hij een aardige schat mee. In elk geval. Minstens. Niet zo'n klein beetje. Nou ja, goed. Wie waren die lui? Ik begin op voor of aan. Weer opnieuw. Ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. U weet dat de variant erop luidt dat het waren enige koningen. Drie, want dat is makkelijk, dat bracht de ene goud en de andere wierook en de andere mirre. En zo is men gekomen aan drie koningen. Niet lachen, dat is historisch en wetenschappelijk volkomen verantwoord. Dat is het verhaal. Waarom noemen de Rooms-Katholieken het koningen en waarom noemen wij het wijzen? Weet men verschil, wat voor woord staat hier? Weet men niet hoe men dat vertalen moet? Staat alleen maar hier, het verhaal komt nergens anders voor. Wat is er met het woord aan de hand? Wat staat er? Wat er staat is magoi. Dat is ons woord magier. Een magier. Is dat een wijze? Oh, in zeker opzicht, zeker. We hebben het gemaakt op tovenaar. Hoewel dat ook niet echt de betekenis van het... Ja, in de praktijk nu wel. Maar oorspronkelijk niet. Wat betekent de term oorspronkelijk? Waarom heeft men het dan niet laten staan? Magiërs of tovenaars? Eenvoudig omdat men ook niet geloofde dat het tovenaars waren. En wij ook niet als we dit lezen. Wie waren de magoi? Nou ja, als u mij toestaat, wil ik u dat wel uitleggen, maar het staat niet in de Bijbel. Maar ik wil het u wel uitleggen. De magoi waren, was een bepaalde kaste, een bepaalde groep van mensen, die, aan wie wordt toegeschreven een soort priesterlijke functie. Dat wil zeggen, ze waren de leiders van, voor wat betreft, bovennatuurlijke zaken, religieuze zaken zal ik maar zeggen. In het Rijk der Parten. En het Rijk der Parten, daar hebben wij nooit van gehoord, want het zit niet in onze historische kanon op school. Maar ik wil het wel weg, weglaten, dan leg ik het niet uit. Maar goed. Maar de magoi, even off the record dan, de magoi was een bepaalde kaste in het Rijk der Parten. Dat moeten ze niet onderschatten. Dat was een rijk te vergelijken met het Romeinse Rijk. Die twee hebben ook regelmatig met elkaar overhoop gelegen. Al stond dat in mijn geschiedenisboeken ook niet. Dus hier en daar is er een Romeinse keizer ook nog gesneuveld. Want af en toe ging de keizer er zelf op uit om die verrekte Parten eronder te krijgen. En dat lukte ze niet. Integendeel. Maar de Parten hadden geen drang om de wereld te veroveren, dus ze lieten het erbij. Als die Romeinen nou maar wegbleven, was het goed. En de grens tussen het Romeinse Rijk en het Parthische Rijk was de Eufraat. En het strekte zich uit vanaf de Eufraat tot in India aan toe. Ongeveer. Dat was niet altijd hetzelfde, die grenzen verliepen wel eens, enzovoorts. En dat rijk was onderverdeeld in verschillende koninkrijken. Maar het stond onder één opperkoning en dat is de enige figuur die ik uit de geschiedenis ken die officieel de titel droeg koning der koningen. De opperkoning, maar officieel koning der koningen. Die titel staat in de Bijbel en de enige bron die we verder voor die titel hebben is het was de koning der Parten, waarvan hele generaties en lijnen ons bekend zijn met naam en toenaam en wat ze allemaal gedaan hebben. Alleen dat zit niet in de kanon van wat je op scholen voor geschiedenis moet leren. En we weten precies welke koning tegen wie gevochten heeft en dat soort dingen niet, ja.
De functie van de magie is vergelijkbaar met die van Daniel.
Waarschijnlijk wel, vandaar dat men geneigd is die magiërs te beschouwen als een soort opvolgers van de wijzen in Babel in de tijd. Misschien is het zo, maar die Parten was heus een ander volk dan die Babyloniërs in de dagen van Daniel. De magoi was een bepaalde categorie, die maakte ook deel uit van het bestuur van het totale rijk, om zo te zeggen, samen met nog twee andere groepen. Maar goed, die namen heb ik niet bij de hand, hoe die dan genoemd werden. En hun belangrijkste taak was, de belangrijke taak van de magiërs, van de magoi was, de koninklijke familie bij te houden. Want als er een doodging, dan moest die opgevolgd worden. En de magoi die wezen dan een opvolger aan, maar die moest wel uit diezelfde familie zijn. Koninklijke familie. En al die verschillende rijkjes der parten die onder één opperkoning stonden, die werden allemaal geregeerd door iemand uit diezelfde familie. Het was in die koninklijke familie der parten dus moord en doodslag. Want hoe minder er overleefden, hoe meer de overlevenden kans maakten ergens een troon te krijgen. En het moeilijkste van het verhaal moet ik nu vertellen. Het moeilijke van het verhaal is dat dat een koninklijke familie was uit David. Uit, ja. Dat wil zeggen, die waren Joods. Stuk voor stuk allemaal. Van dezelfde familie. En in hun namen vind je dan ook meer wel dan niet de naam van Feres terug. Fares, Feres. De één Peres, een van die twee zonen van Juda. En David stamde van Feres af. En het is niet twijfelachtig, die naam Feres of Fraates of hoe die lui maar heten. Ik heb hem met opzet niet bij me, ik wil er niet verder over spreken eigenlijk. Maar het punt is dat je daar over de Eufraat een rijk had tot aan India aan toe, dat geregeerd werd door koningen uit de familie van David. En dat is niet geheim, dat is gewoon zo. En het punt is dat die magoi, die hielden de familie bij, die moesten weten wie wie is en hoe die verschillende afstammelingen zich ontwikkelden en wie er eventueel in aanmerking van hen kwam om hier of daar op één troon der parten te kunnen gaan zitten. Kijk u van op, hè. Wie waren die parten? Heb ik ook niet meegenomen, anders zou ik u citeren uit Flavius Josephus. Die zegt, in verband met de terugkeer van de Joden uit de ballingschap onder Ezra, schrijft hij dat degenen die terugkeren waren alleen uit de stam van Juda en Benjamin. Joden dus. Dat staat in de Bijbel trouwens ook, hoor. Staat in Ezra ook. Maar dat schrijft Flavius Josephus en die leefde in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. In die dagen. En die schreef, zijn alleen die stammen die terugkeren met enige levieten. Want de andere stammen van Israël wonen nog steeds, schreef hij in zijn dagen, wonen nog steeds achter de Eufraat, over de Eufraat, in zo'n grote menigte dat ze niet geteld kunnen worden. Maar welk rijk was er achter de Eufraat? Dat der parten. Honderden jaren lang, ook nog na de dagen van de Heer Jezus, tot het uiteenviel onder druk van de Perzen en toen zijn ze uitgezworven naar het noorden over de Caucasus en sindsdien kennen we ze als de Caucasiërs. Dus kort door de bocht, maar dat is het korte verhaal, want ik wil er niet verder op ingaan. Waar ik op in wil gaan is dit, dat die magoi waren de lui die bijhielden de Davidische, de Joodse koninklijke familie. Die moesten weten wie dat waren en ze waren daar dienstbaar aan. En zij vernamen, oké, door het verschijnen van de ster of door goddelijke openbaring of wat dan ook, maar ze hoorden over een geboren Joodse koning en ze komen meteen informeren. Waar is die? Komen kennis maken. Hebben jullie die nog? En dan komt die, hè? Het Parthische Rijk. Er was een oorlog geweest tussen het Romeinse Rijk en het Parthische Rijk. Het was nog niet zo lang geleden dat daar een vrede bestond. Nog maar een paar jaar, geloof ik, als ik me goed herinner. Maar jaartallen ben ik een beetje slecht in. Zo, en met opzet heb ik dat niet beter voorbereid. Want eigenlijk, nou ja, laat maar zitten. Maar het punt is dat er weliswaar een vredesovereenkomst was tussen het Parthische Rijk en het Romeinse Rijk. Maar dat het bloedlink was. En dat er bevel was van de kant van Rome, denk erom dat we op geen enkele wijze die parten irriteren, want dan krijgen we ze weer over ons heen. En nou komen daar Magoi notabene. Dat is die hoge kasten uit Patsje. Die komen, want het is vrede, ze komen de grens over, ze komen naar Jeruzalem. En vragen waar is de geboren koning der Joden? Dan heeft Herodes toch heus een probleem. Want binnen de kortste keren ligt hij overhoop met de keizer in Rome en kan hij naar huis. Of anderszins. Want die vrede moet bewaard blijven. Maar nou komen een paar van die lui, maar u denkt toch niet dat er maar een paar van die lui komen. Dit is gewoon een officieel gezantschap. Ik ken iemand die zegt, nou ik schat, zo'n gezantschap, laten we zeggen dat het uit 3 man officieel bestaat. Nou, die brengen met z'n drieën dan meteen toch zo'n pakweg 3000 man mee aan personeel. Aan militairen natuurlijk, maar anderszins ook. Want zo ging dat. En als die met een paar duizend man, nou 2000 dan vooruit, ik krijg 1000 van mijn cadeau, maar voor Jeruzalem komen, vragen waar is de koning der Joden, dan ligt Jeruzalem overhoop en Herodes dus al helemaal, want die man is verantwoordelijk. Begrijp je wat voor situatie hier, hè? Een internationale crisis. Als hij niet als den donder bedwongen wordt. En daar was Herodes natuurlijk ook uit. Niet omdat hij bang was voor iemand die zich voor koning der Joden uitgaf, maar omdat hij bang was voor de Romeinse keizer in het Romeinse Rijk. Aan wie hij verantwoording moest afleggen. Dat is wat er gebeurd is. En dan zal ik u iets vertellen wat u ook niet weet natuurlijk. Wij hebben zelfs nog een briefwisseling officieel aan ons overgeleverd tussen de Heer Jezus en een Parthische koning. Ons overgeleverd door de vader der kerkgeschiedenis, Eusebius, himself. En voor die man mag je aannemen dat hij in het algemeen betrouwbaar is. Jaartallen bij hem is een beetje problematisch. Maar we hebben die brieven zwart op wit. Ja, waar het over gaat, dat ga ik u toch niet vertellen nu. Maar dat die relatie daar is, ja, natuurlijk is dat zo. Kijk, u moeilijk, broeder. Nooit gehoord, hè? Nee, maar waar komt u dan voor? Om te horen wat je al weet? Kan ook, maar... Ik ben blij te mogen weten wie die lui zijn. En wat hen in vredesnaam naar Jeruzalem brengt. Heidenen, tovenaars uit Babylon. Dat is wat ik geleerd heb, tovenaars uit Babylon. Nee, Magoi uit het Rijk der Parten. En Babel maakte daar in die dagen deel van uit overigens. Niet de eerste de besten om zo te zeggen, of juist wel dan. De eerste de besten enzovoort. Waar is de geboren koning der Joden? Want ze hebben ermee van doen. En waar het mij eigenlijk alleen maar om gaat is natuurlijk dat hij hier geëerd wordt inderdaad als koning der Joden, als zodanig herkend en erkend wordt. En dat Jeruzalem er weet van heeft en dat Herodes er weet van heeft. En nou, je mag aannemen, moet Herodes daar verslag van gedaan hebben aan de keizer in Rome van deze gebeurtenissen. Want zo ging dat in die dagen. Dus die moet er ook van geweten hebben. Dus maar niet een geheimzinnig ding wat, of iets wat wij ons verteld hebben. Oh ja, hij stamt uit David. En ja, was er nog maar een troon geweest, dan had je die kunnen claimen of iets dergelijks. Er is hier veel meer aan de hand. En daar gaat het om. Hij was niet zomaar iemand. Integendeel. Hij was iemand die in het buitenland vanaf zijn geboorte al geëerd werd. En later ook trouwens. Want de uitdrukking in profeet is niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland, betekent toch heus dat hij eer ontving, geëerd werd en dus bekend was, minstens, in het buitenland. En dat staat in de Bijbel. En ik wil dan al, daar ben ik altijd degene die wil weten waar dan in het buitenland en hoe is het zo gekomen. Ja, toch? Of niet? Moet je dat weten? Nee, misschien niet. Misschien moet je dit niet weten, maar kijk, Bijbeluitleg is dit. Dit is wat er staat, maar wat betekent het? Dit is wat er staat, maar wat zit erachter? En op school kregen wij een geschiedenisboek, dat konden we zelf ook wel lezen. Maar we hadden een docent en die legde het dan uit. En dan moest je wis en waarachtig wel naar luisteren. En zo werken die dingen. Nou, hoe dan ook, hij werd geëerd en het was al zo sterk dat hij moest vluchten naar Egypte. Je vraagt je af hoe dat in Egypte gegaan is, hè? Dat is het volgende deel van het verhaal, de vlucht naar Egypte. Wat denkt u? Ik vraag het alleen maar, ik vraag het alleen maar. Nou, is dit die geboren koning der Joden, waar die mago en hij kwam en Jeruzalem in rep en roer en het Romeinse Rijk bedreigd en al dat soort dingen meer. En dan moet hij vluchten naar Egypte. Wat denkt u? Dat ze daar heel opvallend de grens overgeslopen zijn en ergens met twee jaar op een camping ergens stiekem ondergedoken hebben gezeten of wat? Nee, ik vraag het maar. Kent u de uitdrukking, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen? Die wordt hierop van toepassing gebracht. Maar die wordt in de Bijbel een paar keer vaker toegepast. En een van die zonen die uit Egypte geroepen werd, was ene Jerobeam. Jerobeam. Die moest ook om politieke redenen het land uitvluchten, omdat hij te bedreigend was voor Salomo. Ja. En daarna, na de scheuring van het Rijk, kwam hij alsnog uit Egypte terug. Maar hij had wel zijn connecties met de Egyptische farao, hoor. Het was niet zomaar een vreemdeling die asiel zocht. Het was iemand van hoge kom af. En als men vandaag in Egypte aanwijst, hier is zij geweest en daar hebben ze gewoond, dan heb ik de neiging te denken, dat zou best wel eens kunnen kloppen. Omdat het bekend was. En omdat hij bekend was en daar zijn toevlucht kon zoeken. Maar niet als een onbekende, maar als een bekende. Zo wijst men in Egypte ook het huis aan waar Jeremia gebivakkeerd heeft met de koningsdochteren. Tot vandaag. Of het betrouwbaar is, dat weet ik niet. Of het zou kunnen, ja zeker wel. Het was er niet zomaar iemand, die Jeremia niet en die koningsdochter ook niet, waarmee hij naar Egypte verdween en waar hij verdwijnt vanaf de bladzijde van de Bijbel. Het is het dode punt aan het eind van de Bijbelse geschiedenis van Jeremia, waarna je afvraagt hoe is het verder gegaan, want hij moet nog koninkrijken gaan bouwen. En dat daar een monument voor staat, dat dat bewaard gebleven is in de traditie, in de geschiedenis, in de volksoverlevering enzovoort. Ik denk het wel. Ze wijzen toch ook het huis aan waar Rembrandt gewoond heeft en dat soort dingen. Dus nog honderden jaren geleden. Toch? Nou ja, enzovoort. Wij denken er vaak veel te weinig over na, over wat hier staat. Maar die ruil wordt veroorzaakt door de verschijning van iemand als zoon van David en die als zodanig erkend en gerubriceerd wordt, zelfs in het buitenland. En zo begint zijn leven. Hij moet meteen al vluchten, omdat hij beschouwd wordt als bedreigend. Zie. En dat men dus later wist van die ene rabbi die daar voorbij ging, dat hij was de zoon van David. Ja, dat is niks bijzonders. Dat wist iedereen. Is deze niet de zoon van David? En daar ging het toch om. Het was toch ook de bedoeling dat men hem zou erkennen als de beloofde Messias. Hij was het van Gods wegen weliswaar nog niet. Maar al wat hij deed en inclusief van wie hij was qua afkomst en al dat soort zaken meer, wees erop dat hij het zou zijn. En dat was het doel van de prediking. Hij predikte niet, ik ben dit en ik ben dat en ik ben dat. Dat wist iedereen. Maar hij wees de mensen op de schrift en zei, wat staat er nou over de Messias? Wat zou hij doen? Die vraag van Johannes de Doper kwam van de week al voorbij. Zijt gij degene die komen zal, of verwachten wij een ander? En het antwoord dat hij terugkreeg was... Ik doe deze tekenen en zo, ben ik dan degene die komen zou of niet? Als je je Bijbel kent, als je je Oude Testament had gekend, is het antwoord ja. Hij beantwoordt er volledig aan. Hij is zoon van David en dus zoon des mensen. Toch? Hij is uit het geslacht en het erfrecht van David. En hij doet inderdaad deze tekenen die van hem gezegd zijn in het Oude Testament enzovoorts. En wat hij predikte was de schriften, maar de bedoeling was dat ze zouden zien dat die schriften op, inderdaad op hem wezen. Maar wie hij was op dat moment, ja, dat wist iedereen. Al waren er dingen die ze van hem niet begrepen. Om verschillende redenen natuurlijk, maar een van de redenen was, zij kenden gewoon hun Bijbel niet. Net als wij dikwijls. En dan herken je die dingen niet. Zie je? Maar goed, daarvoor zijn we hier. Over Matthäus 2 zeg ik dan verder maar niks meer. Vind ik ook niet nodig, want het gaat mij om de persoon van de Heer Jezus Christus. Over die ster, ja, dat is nou, kijk, daar heb je nou zoiets, daar wordt oeverloos over gediscussieerd, even door. En ik lach me in Griek, altijd. Want ja, je leest gewoon wat erover staat en dan weet je wat het was. Hè? Niet de verschijning van een komeet, niet de verschijning van een nova, niet een conjunctie van planeten die toevallig bij elkaar stonden, maar al die dingen staan niet stil boven een huis in Bethlehem. Dat is gauw klaar. Dus wat was het? Een unidentified flying object. Zeg ik wat gek? Ook zijn het in Engels. In het Nederlands heet dat een vliegende schotel. Maar goed. Een UFO, een unidentified flying object aan de hemel, dat heet een ster. Want als het er nou helemaal over gaat, het woord ster hangt samen met mysterion en met het Hebreeuwse satar. En dat woord betekent dat je niet weet wat het is. Ons woord ster betekent eigenlijk, helemaal van oorsprong, betekent eigenlijk gewoon een unidentified flying object. UFO. Maar dat was... Een engel. Of zoiets. Of zo iemand. En dat engelen worden aangeduid met sterren en andersom, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dat is toch bekend. Hoop ik. Kom je vanzelf tegen als je Bijbel leest. Dus dat is wat het was. En je kunt dus niet astronomisch berekenen wanneer het dan geweest moet zijn. Wanneer deze nova verschenen is. Of deze conjunctie of deze planeet of wat het maar was. Hè. Dat is een komeet. Nou ja, doe maar. Tot zover de ster. Natuurlijk is het van goddelijke openbaring. God houdt zich bezig met het huis van David. Op welke wijze vertel ik u nou niet. Maar dat God er beloften aan gedaan heeft. En dat ze vervuld worden. Die beloften en anders gewoon die profetieën. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat is ook wat hier aan de orde is. Hè. Nou goed. Wij vinden trouwens hierna in Matthäus 9, maar ja, dat zijn bekende schriftplaatsen. In Matthäus 9 de geschiedenis van die twee blinden. Als Jezus vandaar voortging, zijn hem twee blinden gevolg, roepende, vers 27 van Matthäus 9. Zij riepen, Zoon van David... Ontferm u over ons. En ze gebruiken niet eens de naam Jezus. Zij roepen hem aan bij zijn titel. Het is niet Beatrix, maar het is majesteit. Als u begrijpt wat ik bedoel. Met alle egaars. Hè? En niet rabbi of wonderdoener of iets dergelijks. Maar Jezus, gij zoon Davids. Ontferm u onze. In het Oude Testament kun je lezen dat de Messias, de zoon van David dus, zich zou ontfermen over het volk. En wat niet ontfermd was, zou alsnog ontfermd worden van Gods wegen. Ook daar blijf ik erbij. dat dit soort profetieën niet begrepen kunnen worden als je de geschiedenis van Israël niet kent. En vandaar dat er zoveel verwarring is over dit soort profetieën, uit Hosea met name dus, hè? Want daar heb ik het nu over. En niet alleen Hosea overigens, over die ontferming. Gij zoon van David, ontferm u over ons. Je vindt hier in de eerste plaats de erkenning van de hoge positie en identiteit van de Heer Jezus Christus. En andersom vind je ook de erkenning impliciet van zijn messiaschap via de woorden ontferm u over ons. Want dat zijn woorden uit de profeten. Dat is wat de Messias zou doen. En ook wat de Messias zou doen, want dat staat gewoon ook in de profeet. Hij zou blinden de ogen openen. Waarna je je afvraagt, maar was dat dan letterlijk bedoeld of overdrachtelijk? En het antwoord is allebei. Want hij doet het letterlijk. Maar letterlijk doet hij het omdat het een teken is van wat hij daarna overdrachtelijk doet. En ook vandaag, ik meen wat ik zeg, als ik achter je lessenaar sta, meen ik wat ik zeg. En als niet zo is, zeg ik het er wel bij. Ook vandaag wil hij ons de ogen openen. En ons de schriften openen. Toch? Dat is wat hij doet. En of je het leuk vindt of niet, ja, dat weet ik ook niet. Dat is mijn verantwoordelijkheid ook niet. Mijn verantwoordelijkheid is om die schriften te openen. Ja. En dus, gij zonen Davids, ontferm u over ons. En Jezus zeide tot hem, gelooft gij dat ik dat doen kan? En ze zeiden tot hem, ja, Heer. Ze geloofden kennelijk de Bijbel. Die zoon van David, die zou komen, die Messias zou komen. En van hem staat geschreven dat hij de blinden de ogen zou openen. Los van of het letterlijk of overdrachtelijk is dus. En ze doen daar een beroep op. En wat dacht u van iemand als, om maar een parallel te noemen nu, hè? Wat dacht u dan van iemand als Paulus? Saulus dus. Wij lezen het verhaal, want het staat in Handelingen 9 ongeveer, staat dat we lezen het verhaal, hij is onderweg naar Damascus en dan verschijnt hem zodanig een licht en dan wordt hij stekenblind. En als ik het lees, denk ik altijd, ja, dat dacht je. Nee, dat was ook zo, maar de man was altijd al blind. En als hem daarna de ogen geopend worden in Damascus, nota bene, niet in Jeruzalem, in Damascus, via die Ananias, dan gaat het over twee dingen tegelijk. Zijn ogen worden geopend, fysiek. Maar zijn ogen worden ook geopend, geestelijk. En als hij dan kan kijken, waar gaat hij dan naartoe vanuit Damascus? Daar lees je ook overheen. Ik weet dat je leest er overheen. Als je niet doet wat je moet doen, schrift met schrift vergelijken. Nee, als je zegt dat is moeilijk, dan zeg ik oké, dat is moeilijk, dan leer je het. Waar ging hij naartoe vanuit Damascus? Naar een berg in Arabië. Daar was een berg, schrijft Paulus, maar dat staat dan weer ergens anders. En wij kennen die berg. Hij ging dus naar de Sinaï en hij ging kijken hoe dat zat met dat oude verbond en op welke wijze dat oude verbond spreekt over het nieuwe verbond. Want hij kende het oude verbond der wet, maar hij had er geen klap van begrepen. Waarom niet? Oppervlakkigheid. Gewoon oppervlakkigheid. Er staat in de wet, gij zult dit en gij zult dat en je zult niet zo, je zult niet zo, dat is het dan. En dan leven we en dan doen we dat en dan is dat klaar. Maar het is niet klaar. En waarom dat in ligt, waar dat in zit, ik weet het echt niet. Maar dat heet oppervlakkigheid. Met een variant, ook een filosofische variant, dat heet materialisme. Men ziet alleen de dingen die voor ogen zijn en meer wil men niet zien. Heeft men twee luie ogen. En dan moet er wat gebeuren om die ogen te openen, zodat je door de dingen heen ziet. Nee, dat is niet inlegkunde, het is ook niet specifiek Bijbels, in eerste instantie niet althans. Het is zoals je met tekst omgaat. Heb je wel eens een tekst van Johan Bos gehoord? Dacht u dat? Nou, die moet je wel een paar keer vaker gehoord hebben om het een beetje te begrijpen. Want hij zingt dat wel, maar dat gaat veel te snel voorbij, hoor. Ik ken trouwens mensen die liederen van het zorgen. Hoe was dat verhaal ook weer? Die lui, ja, ik weet niet of ik namen mag noemen. Maar die lui die liederen van jou gezongen hebben. En die... En die dan na verloop van tijd ineens meedelen dat ze er toch iets meer van begrepen hebben dan toen ze het oorspronkelijk zongen. Dat wil zeggen, men kent die tekst, men kan het uit het hoofd zingen, want dat moesten die luiden ook doen. Maar ze begrepen nauwelijks waar het over ging, omdat al die dubbele bodems erin zitten. En dat is literatuur, mensen. En niet alleen literatuur, maar dat is tekst van iemand die zorgvuldig zijn woorden kiest. En de zorgvuldigheid van het kiezen van woorden houdt in dat je zoveel mogelijk zegt met zo weinig mogelijk woorden. Dat is de kunst, zeker van de poëzie en de liedjeschrijverij enzovoort. Dat wil zeggen, je vertelt wat en oppervlakkig is het al een verhaal, maar er zit van alles achter. Het staat ergens voor. Je wordt geacht erover na te denken. En als dat ergens zo is, als het ooit zo is, is dat met die Bijbel. Dit is het woord van God. Je kunt je niet permitteren te zeggen, nou, ik neem alleen wat er letterlijk staat en dat is het dan. Het is niet voor niks dat velen, ook christenen, neerzien op ons, omdat wij zeggen dat wij de Bijbel letterlijk nemen. Dat vinden ze absurd. Omdat een beetje tekst nooit slechts letterlijk genomen wordt. En ik ben het met ze eens. Het is nooit slechts letterlijk. Er zit altijd iets achter. En dat je erover na moet denken, ja, dat is kunst. Wat denk je waarom mensen een uur voor een schilderij gaan zitten kijken? Omdat als ze een uur kijken, zien ze er steeds meer in. Ik vertelde van de week het verhaal. Ik weet niet hoe het zo kwam. Nou, ik kan u dat wel vertellen eigenlijk ook. Als het me lukt. Ik weet niet of het lukt. Ik heb één keer gelogeerd bij mijn opa. Niet Kleine Haneveld. Maar van mijn moeders kant. Kiers. En die woonde toen al in een rusthuis. En ik moest daar logeren omdat mijn ouders geen raad met me wisten. En ik herinner me er maar twee dingen van. Nou, drie eigenlijk. Hij heeft een hele middag met gewandeld in het Velperbos, langs de Velperbeek enzovoorts. En verder niks gezegd eigenlijk. Wel dat het zo mooi was enzovoorts. En wees me op dingen. Terwijl ik wist, er staat mij wat te wachten. Die krijgt ze uitgemeten. Dat is een jaar of 14 of zo. Het gebeurde niet. Toen nam hij me mee naar een film die ongetwijfeld niet voor mijn leeftijd bestemd was, de Nun Story. Ken je niet? De strijd van een non in het klooster en het eindigde mee dat ze uiteindelijk het klooster uitliep. Ze kon niet tegen de moeilijkheden op. En het enige wat ik me daaraan herinner is, hij wees mij op een schilderijtje, een pentekening aan de wand. Hij zegt, dat is een zandverstuiving. Aan de rechterkant. En de linkerkant staan een paar berken. En hij zei, dat is niet een mooi schilderij hoor. Dat is niet mooi getekend. Want die zandverstuiving had groter moeten zijn. Dat vlak van die zandverstuiving had groter moeten zijn ten opzichte van het vlak van die berken. Dat moet volgens de gulden snede. Dat is niet gebeurd, het ziet er niet uit. Te veel berken, te weinig zand. Vertelt hij mij. 14-jarige. Hij zegt me een beetje, wat er zo aardig is aan die tekening. Hij zegt, in een zandverstuiving kan niks groeien. Maar die berken staan daar en die blijven staan. En het enige wat hij gezegd heeft is: Ab, moeilijkheden, daar loop je niet voor weg. Je blijft gewoon staan. Ik zie het plaatje nog voor me. Een onnozele tekening. Esthetisch niet verantwoord. Maar het heeft de rest van mijn leven bepaald. De meer serieuze woorden heb ik van de man nooit gehoord. En ik ben hem even dankbaar. En deze schilderingen in de Bijbel. Zo heet het in Galaten. Christus is voor u geschilderd. Deze plaatjes in de Bijbel spreken boekdelen. Dat is niet maar een tekening. Het is niet maar alleen maar een gebeurtenis. Onbeduidend. Maar het is een illustratie. Geeft een dieptebeeld van wie Christus is. En ik vind het diep triest dat in onze dagen mensen de Heer zoeken om genezing te halen bij hem. Men zou de Heer zoeken niet omdat die blinde ogen geopend zouden worden of dat men weer zou kunnen lopen. Men zou de Heer zoeken opdat hij leven zou geven. En omdat wij zouden zien, niet maar zo'n schilderijtje, maar het was doorheen wat het echt voorstelt. Het was geen zandverstuiving en een paar berken. Het was een illustratie van de woestenij van dit leven en wat de strijd het kost om daar in stand te houden. Zie, dat is waar het over gaat. En zo alles wat de Bijbel ons geeft, is kunst, is literatuur. Is beeldende kunst. Daar zit waarachter. Dat hele beeld van die tabernakel met die Ark des Verbonds, die een paar maal in de Bijbel beschreven wordt, nog niet nauwkeurig genoeg dat wij precies weten hoe het ding in elkaar zat. Wij kunnen het nog niet eens nafiguur zagen, zeg ik altijd oneerbiedig. Er is altijd oneenigheid over. Maar waarom was dat zo? Omdat het wat te zeggen heeft. En daar gaat het om. En wat moeten die blinden? Het beeldt een boodschap uit. Waarom zijn het er twee? Waarom is het bij Jericho? Dat staat hier niet bij trouwens, maar in het parallele schriftgedeelte wel. Het zegt iets. En daar gaat het om. Hè? En het zijn dingen die dan niet letterlijk in de Bijbel staan, maar die er wel degelijk staan. Of je bent materialistisch en oppervlakkig. Dan zegt het je geen bal. Maar ja. Het is het woord van God. En dat wordt juist hierdoor, door dit soort dingen, bewezen. Wij zien het doorheen. En door het ene schriftgedeelte zien we het ander. En we zien de overeenkomsten. En we zien een dieptebeeld ontstaan. Driedimensionaal, minstens ja. In allerlei vlakken enzovoort. En het vormt een geweldige eenheid. Het enige wat, en wat er daarna gebeurt, het resultaat daarvan is de grote bewondering en het respect. En hier, ik spreek voor mezelf dan maar. Het grote bewondering en respect wat ik heb voor dat woord van God. En respect toon je ook door er niet oppervlakkig overheen te gaan. Toch? Dat in de eerste plaats God heeft gesproken. Het is de moeite waard om daarna te luisteren. En daar gaat het om. Zie. Ik weet ook wel dat die troon van David pas in de toekomst hersteld zal worden. Al bestrijden velen dat. Maar neem die weg dat de Heer hier op aarde kwam. In die functie, in die positie. Zoon van David. Een hooggeplaatst iemand. Die had hem met zijn vingers hoeven te knippen. En die had het hele volk achter zich aangehad. En waarom deed hij het niet? Omdat hij daar niet voor was gekomen. Maar hij was dat al. En als de Bijbel zegt dat hij arm geworden is om ons rijk te maken, zouden we dat serieus moeten nemen. Hij werd arm. Hij gaf alles op in dit leven, inclusief dit leven. En hij stierf. Het was niet zo dat hij niks te verliezen had, hij had alles te verliezen. En daarom betekent het wat, ziet u. De zoon van David. Ontferm u over ons. Hij raakt hun ogen aan, zeggende, u geschiedde naar uw geloof. Want als je geloof hebt, gaan je ogen open. Nee, het is niet een automatisme. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, in zijn woord, bewust, dan zal hij je de ogen openen. Ja, als er één ding is waarvoor ik dankbaar ben in mijn leven, is dit. Te leren verstaan wat er in die Bijbel staat. Niet maar lettertjes, maar inderdaad dat dat woord levend en krachtig is, enzovoorts. Niet met vragen door het leven hoeft te gaan van hoe zou het wezen en wat zal het zijn en wat is de bedoeling van enzovoorts. Hoe zit dat allemaal? Maar in tegendeel, het is wat ik vroeger leerde. De Bijbel geeft antwoord op al je vragen. Dat werd me altijd gezegd, hè. Dat was traditioneel, klassiek, evangelisch, zuster. De Bijbel geeft antwoord op al uw vragen. Maar ik had het toch een boel. Met name ook over de Bijbel. En mijn moeder was 95, 96. Die zei, dan ben ik 95, 96 geworden. En dat ik nu op mijn oude dag dit nog allemaal mag leren. En die kende ook alle theorieën over alle Bijbelteksten, hoor, in de loop der tijd. Nou, dat is om dankbaar voor te zijn. En dus, geloof in dat woord. Erken dit woord als het woord van God. Behandel het als woord van God, met alle respect. En vraag de Heer of hij uw ogen wil openen. Er is één risico aan verbonden. Als de Heer je wat laat zien en je wil het niet zien, raak je je hele Bijbel kwijt. Dat had ik niet moeten zeggen, maar... Maar ik meen het bloed, ik meen het serieus. Ja. Zeg ik uit ervaring. Als de Heer je wat laat zien en je weigert, gaat de hele Bijbel dicht. Van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Als je verzet tegen het werk van de Heer, dan zegt de Heer, oké, dan niet, hoeft niet. Dat meen ik. Ik zeg niet dat iedereen alles kan begrijpen wat in de Bijbel staat. Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat, en dat weet, nou, dat denk ik, dat weet ik zeker, dat de Heer in ieder van ons wil vullen. En hoeveel erin kan, broeder of zuster, bij u, dat weet ik niet. Maar de bedoeling is wel dat het vol wordt. Meer kan ik daar niet over zeggen. Ja, ik kan er wat meer over zeggen. Dat is het gebed van de apostel Paulus. Opdat hij u geven, kunt u die woorden uit Efeze 1? Paulus bidt voor de gelovigen, niet omdat ze tot geloof zullen komen of tot bekering, dat waren ze al. En onze bijeenkomsten hier zijn ook geen evangelisatiesamenkomsten. Hoewel ik u kan aanbevelen om nu vanavond nog tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus. En dan zult gij behouden worden de Heilige Geest ontvangen. Want wij verkondigen het evangelie. Maar het is niet waarvoor we hier bij elkaar zijn gekomen. We zijn bij elkaar gekomen vanwege... Ik zoek hem nog even op in Efeze hoofdstuk 1. Nou, 3 kan ook, maar... Efeze 1 dan maar. Paulus bidt voor de Efeziërs en dat zijn al gelovigen en geheiligden in Christus enzovoort. En hij bidt voor hen in vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus... Dat is degene die heerlijkheid geeft. Dat heet dan de Vadergever. De Vader der heerlijkheid. Opdat hij u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Ook de vertalers kwamen er hier niet meer uit. Ze kenden die waarheid niet, hè. Zo kort in de reformatie. Want er werd het in zijn kennis... Ik heb later vertalingen gezien waar netjes staat in kennis van hem. Want daar gaat het over hem te kennen. dat je daar de geest voor nodig hebt. Dat wil zeggen dat de geest ons daar zou brengen. Dat is wat de Bijbel leert. Maar of hij ons daar laat te brengen, is maar de vraag. U weet wel, die geest zal u in heel de waarheid leiden. En als wij grenzen trekken aan dat werk van de geest, ja, dat kun je niet zomaar doen. Dat is mijn dilemma hier trouwens ook. Zo van, zal ik ze dat nou vertellen of zal ik ze dat nou niet vertellen? Ja, dat is het probleem. Daar heb ik met mijn vader ook dikwijls over gesproken. En hoe doe je dat dan? Aan de ene kant de verantwoordelijkheid hebben naar de Heer toe. Aan de andere kant weten dat je er problemen mee krijgt. Toch? Dus dat is moeilijk. Maar ja, iets is verantwoordelijkheid, zeg ik dan. Dit is de mijne, dus dan doe maar, hè. En dus zeg ik weer, je kunt dat tegenhouden. Je kunt het werk van de geest tegenhouden. Ik ken mensen die zijn vroom die zeggen, je denkt toch niet dat je het werk van de Heer kunt tegenhouden. Dan zeg ik, potdorie nog aan toe. Wat ben je nou helemaal mee bezig dan, denk je? Natuurlijk kun je het werk van de Heer tegenhouden. Begrijp je me goed? God doet zijn werk, dat zegt hij. Maar een mens kan dat werk tegenhouden in elk geval in zijn eigen leven en ook in het leven van anderen, want de Bijbel leert dat. Er staat ook dat we rekening met elkaar zouden houden. Dat we elkaar niet tot struikelen zouden brengen. En dat een broeder niet door ons alsnog verloren zou gaan. Staat toch in de Bijbel? Ik ga niet uitleggen wat het precies betekent nu, maar het staat toch in de Bijbel? Natuurlijk wel, natuurlijk kun je dat tegenhouden. En dat zouden wij niet doen. Vooral in ons eigen leven niet. Want dat is het tegenstaan van de geest. Er staat niet voor niks aan gelovigen geschreven. Blust de geest niet uit. Kan dat dan? Ja, anders kon het er niet staan. En die dingen gebeuren. Dus u bent gewaarschuwd. Hij zou ons geven, was de bedoeling, verlichte ogen des harten of des verstands. Opdat gij moogt weten, nou ja, dat gij moogt weten welke de hoop is van zijn roeping en welke de rijkdom is van zijn heerlijkheid, zijn erfenis. Kortom, opdat we zouden weten wie Christus is. Dat is het meest, wat wij vandaag deze week doen, is hoogst elementair. Weten wie Christus is. Toch? Nou ja, wie hij was, maar het is hij nog steeds. Zoon van David, zoon des mensen enzovoort. Er is het een en ander bijgekomen en we leren hoe dat er zo bijgekomen is. Maar het is volstrekt bijbels en hoogst elementair. En weten wie Christus is, dat kan alleen maar als men Christus kan zien in relatie tot, want dat maakt deel uit van wie hij is, in relatie tot God die hij dient en van waaruit hij is voortgebracht. Maar zeker ook, en niet in de laatste plaats, in relatie tot die wereld. Waarvan hij de zaligmaker, de verlosser, de koning en wat al niet is. En als je hem isoleert uit die wereld, ja, dan hou je iets academisch over, hè? Iets, een theoretisch Christusbeeld of een godsbeeld. Waarvan in de Bijbel staat, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige andere gelijkenis maken. En voor de materialisten, dan wel de oppervlakkige mensen onder u, betekent dat, dat je geen afgodsbeeldjes mag figuurzagen of moet zeren. En voor alle anderen betekent het dat je niet je eigen godsbeeld moet ontwikkelen. In je denken. En waarom mogen we het niet? Omdat God zelf dat doet. Hij drukt zichzelf uit in een beeld die heet Jezus van Nazareth, die het beeld Gods is. En die maken wij niet, die heeft God gemaakt en wij zouden leren wie hij is. En als hij zich in ons openbaart, zijn wij niet degene die zeggen, ja, maar dat hoef ik niet te weten of dat interesseert me niet of wat ook. Begrijpt u wat ik nu zeg? En dat letterlijke beeld zien wij nu nog niet, in de toekomst wel. Jezus van Nazareth. Maar hij wordt ons geschilderd, nee, niet met een penseel, maar het heet toch schilderen, ook in de Bijbel, door dit woord. Heel. Het woord dat klassiek orthodox is de zelfopenbaring van de Godheid. Maar als de Godheid zichzelf openbaart, verschijnt daar de gedaante letterlijk of overdrachtelijk. Allebei. Verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth. Met die littekens en zo. Toch? Dus niks bijzonders wat ik nu zeg. Alleen voor velen is dit alleen theorie. En wat we hier doen is gewoon in de praktijk de Bijbel lezen. Dat doen we trouwens altijd. De Bijbel lezen. En liefst, dat zeg ik ook altijd, ik doe het het liefst gewoon vers voor vers. Dan kan niemand zeggen van daar mag je niet over spreken. Of het lijkt me niet zo nuttig. Want dan moet je gewoon vers voor vers bespreken. Dan kan je zeggen, sorry, ik moet het bespreken. En dan kan niemand vragen, waarom heb je het niet besproken? Dan kan ik gewoon zeggen, nou, daar waren we aan toe. We waren vorige keer gebleven. Hè? Dat is het veiligste. Ja. En in de praktijk doen we natuurlijk allebei. Maar hoe dan ook, wij hebben van doen daadwerkelijk met die zoon van David. Ik had u nog meer schriftplaatsen willen noemen, misschien doe ik dat nog. Waarin de Heer als zoon van David beschreven wordt. In ieder geval wijs ik er nu op aan het eind van, want het is natuurlijk weer de hoogste tijd. Aan het eind van de avond, als de apostel Paulus uiteindelijk zijn brieven begint te schrijven. En uiteenzet de aard en werking van het evangelie. In uiteraard de Romeinenbrief, dan introduceert hij daar God, zijn zoon, Jezus Christus, die is uit het zaad van David naar het vlees. En daarna staat het pas die krachtelijk gesteld is tot zoon van God door de opstanding der doden. Toch een merkwaardige volgorde. Maar ja, zoon van David was hij eerst, Jezus. Dat was hij bij zijn geboorte namelijk feitelijk al. Erfgenaam van die troon. En zoon van God werd hij, en dat staat er ook, in zijn opstanding. Officieel. Heb je dat? Mooi. Nou, dan laten we het voor vanavond hierbij. Ik denk dat u genoeg hebt om toch over na te denken.